Wij waren inmiddels midden in wat bekend staat als het proces. Jezus van Nazareth. Proces, ja. Dat was het natuurlijk officieel. Maar wij weten allemaal, en we weten dat natuurlijk alleen maar uit het verslag of uit de diverse verslagen van de Bijbel, dat het een uitgemaakte zaak was. Dat wil zeggen dat van tevoren vast stond wat de uitkomst zou zijn. De vraag is alleen hoe dat gerealiseerd zou moeten worden. En dat heet dan een proces. En dat is niet het enige proces dat in de loop van de tijd op deze wijze afgehandeld is geworden. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Waar we het over hadden namelijk, is in het bijzonder de laatste keer Lucas 23 een gedeelte waar vermeld wordt dat Pilatus hoorde dat deze mens een Galileër was. En dus zond hij hem naar Herodes, die bij diezelfde gelegenheid ook in de stad was, staat. Dat was zijn zetel niet. Maar hij was aanwezig. Waarschijnlijk was dat ook omdat het natuurlijk de dagen waren van het Pascha, Pesach. En dat is nog steeds of weer in Jeruzalem dan toch een hectische aangelegenheid waar allerlei volk zich meldt. Soms vanuit de hele wereld. Maar toen maar, daar gaat het nou verder niet om. Maar Herodes was daar aanwezig. Ik heb trouwens ooit begrepen dat ook Pilatus officieel niet zetelde in Jeruzalem. Maar dat het ook was voor de gelegenheid dan. Dat wil zeggen, ze waren beide voor deze gelegenheid in Jeruzalem. Hoe dat is, weet ik verder niet. Dat maakt mij ook verder niks uit. Maar ze zijn er nou eenmaal. En Pilatus stuurde Jezus naar Herodes, omdat nou eenmaal Herodes, dat was de Herodes Antipas, officieus de titel koning der Joden droeg. Dat was hij niet officieel, maar zo werd hij dan toch algemeen aangeduid. Men zegt dat het was vanwege het respect dat men had voor de familie der Herodessen, omdat die nou eenmaal, punt 1, geacht werden Joods te zijn, althans Joods religieus. En dat is het eerste wat telt. En natuurlijk is Herodes de Grote beroemd geworden, omdat hij de Joden voorzien heeft van een volledig gerestaureerde en uitgebreide tempel. Zodat het nog steeds heet de tempel van Herodes. Als het gaat over de geschiedenis van Jeruzalem, heeft men het over de tempel van Herodes. Ja. Doe maar. Maar Herodes kan er ook niks mee. Daar komt het op neer. Het wordt trouwens alleen maar hier vermeld, hè, in Lucas 23. Er staat alleen dat natuurlijk de Heer Jezus voorwerp van spot werd door de lui die hem gevangen moesten houden. De krijgslieden heet dat. Ze deden hem een blinkend kleed aan, staat er. Vers 11, kennelijk bewijzen van grap. En hij werd weder teruggezonden naar Pilatus, want Herodes kon er ook niks mee. En die had er verder ook eigenlijk niks echt over te zeggen. Er staat onder toch de discussie, maar dat is een lang verhaal dan. Doe maar. En dan staat er laconiek, vers 2 en op diezelfde, vers 12. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want ze waren tevoren in vijandschap, de een tegen de ander. Het waren gewoon politici met tegenstrijdige belangen. Wie is de machtigste, wie heeft het meest te vertellen? En ze azen op elkaars positie en dat soort dingen meer. Bij deze gelegenheid vonden ze kennelijk bij elkaar een goede grap. En gezamenlijk hebben ze dus de Joden weer onder controle gekregen. Want dat moet u niet vergeten. De taak van zowel Herodes, die dan officieel de macht hebben was over Galilea. en van de taak van Pilatus was natuurlijk in de eerste plaats om binnen het kader van het Romeinse bestuur de Joden onder de duim te houden. En iedereen weet dat dat niet zo'n gemakkelijke aangelegenheid is. Hoe zeg je dat netjes? Die onder de duim houden. Het blijft hoe dan ook een volk dat er altijd uitspringt. Dus exceptioneel is, eigenschappen bezit om wat voor reden dan ook, want dat weten we allemaal niet, die dan toch opvallen en daarmee leidinggevend zijn, dikwijls, maar daarmee tegelijkertijd ook aanstootgevend voor de rest van de wereld. Ik kan het beter niet verder uitleggen. Het heeft ook niet zoveel zin. De Bijbel legt het uit. Het is een apart volk. Het is apart gezet in de dienst van God. Hoe dan ook. En dat betekent dat het in de wereldgeschiedenis dan toch een functie vervult op een of andere wijze. Zo niet de ene dan de andere wijze. Ik heb u dat wel eens vaker verteld. De verantwoordelijkheid van Israël, en daar bedoel ik niet maar het Joodse volk mee, hè? De verantwoordelijkheid van Israël was om het woord van God te bewaren, te hanteren, te bedienen in de wereld en onder de volkeren der aarde enzovoorts. En of het dat nou goedschiks doet of helemaal niet, in alle gevallen gebruikt God dat volk voor zijn dienst. Dat wil zeggen aan de ene kant om laten we het dan maar eenvoudig zeggen, om er aan de ene kant om het evangelie te prediken. Laten we zeggen om de liefde Gods te prediken. Laat ik eens een cliché gebruiken. Ik vind dat geen gelukkig cliché hoor dit, maar doe maar. Maar dat is de ene kant. En zo niet, omdat men dat het zelf niet accepteert of wat dan ook, dan gebruikt het God het om zijn toorn te bewijzen. Dat staat in de Bijbel namelijk. God willende zijn toorn bewijzen over de vaat en ter onere, weet u wel, dan maar zo, dan maar andersom. En dat vind je trouwens ook nu in de volgende pericoop. Ja, maar het betekent in ieder geval dat Israël op een of andere wijze een belangrijke positie inneemt in de wereld. En belangrijk bedoel ik dan van Gods standpunt uit. En dat betekent dat het altijd opvalt, op wat voor wijze dan ook. En meteen ook het voorwerp is van vijandschap, of van nijd is eigenlijk het beste woord, denk ik. Want dat veronderstelt vijandschap, maar tegelijkertijd jaloezie, want dat is wat nijd eigenlijk is. Hè? Nijdigheid is jaloezie. Dat als je het woord in de Statenvertaling leest, nijdigheid, dan gaat het niet over dat iemand zijn zelfbeheersing verliest, maar dan, hoewel hij dat doet, maar het gaat over afgunst. Dat is het goede. Ik denk altijd dat jaloezie geen Nederlands woord is namelijk. Maar goed, afgunst is het. Toch? En de Bijbel zegt dat ook, dat zo werkt. Nou ja. En ik zal u tot jaloersheid verwekken, enzovoort, want het werkt alle kanten op, hoor. Maar goed. Het vervolg op dit verhaal is dus in de eerste plaats, maar dat heb ik u gelezen uit Handelingen, waar deze uitspraak aangehaald wordt. Dat schijnt te zijn Handelingen 4 vers 27, maar die heb ik u vorige keer gelezen. In het gebed van Petrus, in der waarheid zijn verzameld de heidenen en de Israëlieten, om zo te zeggen, en de Joden in hun vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Dat wil zeggen, dat waren woorden ontleend aan Psalm 2. En ze worden geacht van toepassing te zijn hier op Jezus, hier op Herodes en Pilatus. Maar tegelijkertijd ziet het vooruit, Psalm 2 namelijk, ziet vooruit niet alleen naar heel onze tegenwoordige tijd, maar meer in het bijzonder nog met een climax in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Weet u nog? En dan pas zal hij, Psalm 2, spreken in zijn toon en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken enzovoort. Ik zal het anders zeggen, gewoon systematischer. Als iemand in de dagen van Handelingen zou gezegd hebben, dit kan de Messias nog niet zijn, nog niet de Messiaanse tijd, want eerst moeten nog de Joden en de Heidenen gezamenlijk opstaan tegen, in hun vijandschap tegen de Messias, tegen de Heer en zijn gezalfde, dan kan gezegd worden, nou, dat is vervuld in Pilatus en Herodes. Ze hebben zelfs namen gekregen. Je hoeft niet in algemene termen te spreken, generaliserend over dat zijn heidenen en dat zijn joden en die hebben dat samen. Nee, het is officieel en het is juridisch op het oosterniveau. Het is Herodes en Pilatus of andersom. Dat is gebeurd. Maar als ik het zo zeg, wordt u graag te begrijpen dat die profetie dus uit Psalm 2 zijn uiteindelijke vervulling nog moet hebben in de toekomst. En dat is de reden waarom het nog net in de Bijbel vermeld wordt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik die dingen lees, denk ik, nou, ik vind het wel eigenlijk wel een beetje overdreven. Het is er een beetje kunstmatig, nou, niet kunstmatig. Het is er toch met enige. Soms denk ik, er moet een redacteur geweest zijn die gezegd heeft, ja, maar dit moet er ook nog in. Oké, dan zetten we het verhaal er nog even in van Jezus naar Herodes. En het is alleen maar ingevuld in Lucas, hè? Matthäus, Marcus en Johannes melden dat niet. Dat u dat weet, hè? Dat u dat goed onthoudt. Hè? Dat Pilatus Jezus naar Herodes stuurt staat alleen hier in Lucas. Verder nergens. En dan eindigt het ook nog met, toen werden Pilatus en Herodes vrienden, waarvan we later niks meer merken uiteraard. Maar het staat er wel. En dan met enige moeite komt het voor in het gebed van Petrus in Handelingen 4. Onder verwijzing naar Psalm 2. Het staat dus in de Bijbel. Net dan, maar het staat in de Bijbel. Maar het valt natuurlijk toch in de categorie van deze dingen zijn gebeurd en zijn opgeschreven. Opdat vervuld werd het woord van de profeet die gezegd heeft zo. Maar u weet, er zijn reeksen van dit soort profetieën die allemaal een zogeheten vervulling gehad hebben, want de Bijbel noemt het zo, in en rond wat wij noemen de eerste komst van Christus, maar die feitelijk nog vervuld moeten worden in de toekomst. Heb je dat? En dat is de manier waarop vanuit oud testamentisch perspectief onze tegenwoordige bedeling verborgen is of werd gehouden. Kijk, misschien kent u de idee, want het is tamelijk wijdverbreid, dat de oud-testamentische profeten weliswaar belangrijke gebeurtenissen voorzagen en dus voorzeiden, maar dat de tussenliggende gebeurtenissen die niet gezien werden. Zo van, er zijn tekeningen van, ik heb ze ook in huis. Er is een tekening, ze zagen de bergtoppen, maar niet wat ertussen zat. En dan bovendien ook nog, ze zagen deze dichtstbijzijnde bergtop, maar tegelijkertijd ook al die top die erachter zat. En daar gebeurde eigenlijk hetzelfde. Heb u dat nog? Dus over het hoofd van, noem eens wat, van Epi, van Antiochus Epiphanes heen, zagen ze de antichrist. Ik roep maar een dwarsstraat. Ik laat me maar een woord te binnen schieten, want ik vind het onnauwkeurig, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om het idee. En terwijl Daniel dus spreekt over Antiochus Epiphanes, die in zijn tijd nog lang niet aan de orde was, sprak hij meteen ook over wat daarna nog gepakken bij 2.500 jaar op zich zou laten wachten. Heb je dat nog? En daar zit dan, oké, maar dat daartussen, dat zag de profeet dan niet. En ik probeer het u veel veel, veel correcter, veel structureler te vertellen. Het hele verhaal is dat zij bepaalde dingen zagen en die moesten ook gebeuren. Zodanig dat toen eenmaal de tijd van handelingen was aangebroken, niet kerst, nee, de tijd van handelingen was aangebroken, Pasen dus, hè, de opstanding van Jezus, waardoor hij gesteld werd, officieel, heden, gesteld werd tot Heer en tot Christus, kon niemand zeggen, ja, maar dan moesten nog profetieën vervuld worden voordat de Messias komt. En toch moeten er nog profetieën vervuld worden voor de Messias komt. Heb je dat? Want ja, daar komt hij weer. Als iemand dan zegt, ja, maar eerst moeten Joden en Heiden nog de volkeren en de beraadslagen samen tegen God en zijn gezalden. Ja, dat is Pilatus en Herodes. En er zou toch nog iemand komen die de stad en het heiligdom zou ontwijden. En het Heer in de afval zou overgeven. He? Nou, dat was Antiochus Epiphanes, dus ja, dat is gebeurd. Alleen meteen na Antiochus raak je de draad kwijt in Daniel 11. Dan wordt het vaag, dan moet je echt je geschiedenisboeken ernaast leggen om het nog enigszins te kunnen volgen. En ook dat houdt een keer op, en voordat je het weet, dus echt waar, voordat je het weet, zit je in dagen die nu nog toekomst zijn. Zie? Maar dat was er ook de bedoeling van. De meest voor de hand liggende is, maar eerst moet Elia toch nog komen. En toen zei de Heer, ja, als jullie nou tot bekering zouden komen, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. De tekst die heel slecht begrepen wordt, maar staat er echt. Ja, je moet nauwkeurig lezen, maar indien gij gelooft, hij is de Elia die komen zou. Ja. En elders staat dan, hij kwam in de geest en kracht van Elia. Maar wat is nou de geest en kracht van Elia? Nou, dat is het verhaal van, ik zend u Elia eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. En Johannes de Doper was geweest, dus nou kan de dag des Heren beginnen. Daar wacht niks op. Heb u dat nog? En nu ik het daar toch over heb, heb ik nog een aardige voor u. Maar die heeft niks met dit onderwerp als zodanig te maken. Maar dat is dit. Dat aangezien er voor de eerste komst van Christus, ik bedoel dus zijn opstanding en boekhandelingen. Aangezien voor de eerste komst van Christus er niet zoiets geweest is als een 10-statenbond onder leiding bijvoorbeeld, mag het ook weglaten hoor, maar ik zeg het er meteen bij, onder leiding bijvoorbeeld van Babel, de stad Babel, kun je meteen concluderen dat die 10-statenbond en dat laatste rijk van Babel pas komt na, dit wil zeggen in de wederkomst van Christus. En dus na de 70ste week van Daniel. Want anders had er in het verleden ook al zoiets moeten geweest zijn. En dat is niet het geval. Heb je dat nog? Ik vind dat het meest eenvoudige argument voor het idee dat dat rijk pas komt na de 70ste week van Daniel. Het andere is natuurlijk dat je met geen mogelijkheid het kunt inpassen in de 70ste week van Daniel of daarvoor. Dat lukt niet. Je kunt wel zeggen het is daarvoor nog, maar ik zei toch inpassen. Dan kun je dat puzzelstukje, excusez-le mot, maar je kunt het de puzzelstukje wel zeggen, dat moet hier ergens. Maar je krijgt het er niet in. Met geen mogelijkheid, er is geen ruimte voor. En dat is met zoveel dingen zo trouwens. Maar goed, in dat kader zou je deze dingen moeten lezen. Dus Jezus voor Herodes, waarom moest hij naar Herodes? Omdat die profetie nog vervuld moest worden uit Psalm 2. Of het belangrijk is. Nee, maar ja, het is belangrijk om het compleet te maken. Om te zorgen dat al die profetieën die daar betrekking hebben op de komst van de Messias, inderdaad, een toepassing noem ik het liever, maar in de Bijbel heet het echt gewoon vervulling, hebben gehad voor, of in laatste instantie in de dagen van handelingen, maar eigenlijk daarvoor. Hebben we dit nog? Nou ja, zo zijn er natuurlijk nog veel meer. Ik ben van mij, nu we het er toch over hebben en we nog enige plaatsen over hebben in de bus naar Engeland. Eind van september, oktober, kan ik dat mooi even zeggen. Er staat in Jesaja 53, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En we weten allemaal dat dat slaat op dat hij begraven is geweest in het graf van iemand die rijk was, namelijk Jozef van Arimathea. Hebben jullie die nog? Ze hebben zijn sarcofaag trouwens verzet, heb ik afgelopen jaar gezien. Wist je dat? Die stond in de John Baptist Church in Glastonbury. En ik kwam er van het jaar en dat ding was weg. Dus ik vroeg aan haar, de juffrouwen, die zitten daar bij de thee en die verkopen de aanzichtkaart. En die zeggen, de sarcofagus. Ik kan het niet uitspreken, sarcofagus. Met die Engelse klemtonen, daar stik ik helemaal in. Ze hadden de dingen gewoon weer teruggezet achter de kerk in een begraafplaats waar geen graven meer zijn eigenlijk. En waar een groot hek omheen staat waar je die bij moest. Ze hadden het gewoon weer uit de kerk weggezet. En het kleed van die abt, wat op die sarcofaag van Jozef van Arimathea lag, die kwam ik prompt weer tegen in het museumpje bij de Abbey. Daar stond bij dat ze het cadeau gekregen hadden van de John the Baptist Church. Ze hebben dus die het hele tableau, of hoe heet zoiets, die hele uitstalling hebben ze gesloopt. Maar de glas- en roodramen zitten er nog, hoor. Ja. Dus als je nog mee wil, snel opgeven, alstublieft. Want ze moeten dat allemaal heel vroeg weten. Hè? Maar dat even terzijde. Maar goed, maar hij was bij de rijken in zijn dood geweest. Waarom staat dat in de Bijbel? Is dat belangrijk? Absoluut niet. Maar waarom staat het er dan? Nou, ik ben van mening, omdat de uitspraak, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, een uitspraak is over heel onze tegenwoordige bedeling, waarbij de Heer de zaligheid, of hoe dat maar wezen mag, heten mag, weliswaar dood is voor de wereld als zodanig en niet gevonden kan worden, maar hij is bij de rijken. En die rijken heet Jozef. Moet ik verder uitleggen? Dat doe ik op die reis altijd, die dingen uitleggen. Bij de rijken, bij Jozef, bij de stam van Jozef, bij Efraïm. Daar is het evangelie gedeponeerd geworden. In Brittannië dus, bij het verbondsvolk, bij Brit-Am, heet dat in Jesaja. Begrijp u wel? En anders als er meteen die uitspraak uit Jesaja geweest zou zijn, ja, maar dan hij zal terwijl hij zich uit de wereld terugtrekt, zal hij toch zijn domicilie hebben ergens bij Brit-Am, wat per slot in hoofdstuk 42 wel staat en hoofdstuk 49 ook bij Brit-Am. Maar als ze dat ronduit zo openlijk gezegd hadden, dan had je kunnen zeggen in de dagen van handen, nee, maar het is nog lang de tijd niet voor de komst van de Messias en het Koninkrijk, want eerst moet hij nog enzovoorts. En dan kun je zeggen, nou, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, bij Jozef, in de graf van Jozef, en zelfs op het eigen terrein van Jozef. Hebben jullie dat nog? Het was zijn eigen graf, in zijn eigen tuin, heet dat, hè? De hof, enzovoorts. Maar waarom dat was, is omdat het een uitbeelding is van waar de stam van Jozef, om zo te zeggen, nu in onze dagen is. Want daar is het christendom, het evangelie, geplaatst, gedeponeerd geworden. Hebben u dat nog? Ja, en hoe dan? Ja, dat ga ik u nou niet vertellen, want dat zeg ik altijd, dat doe ik onderweg, hè. Dan wijzen we dat aan, hoe dat zit. En dan vertel ik u eens wat over hoe dat daar gegaan is, enzovoorts. Maar dat is het hele punt. Vandaar dat zulke dingen in de Bijbel staan, die eigenlijk onnozel zijn, historisch. En waar dan de Bijbel ook nog bij gelegenheid aandacht voor vraagt, want zo is ze vervuld geworden door de profeet. Nou, ja, niet gering. Maar dat profetieën vervuld worden, daar kijken wij niet van op. Dat vinden wij heel gewoon. Maar waarom staat dat er dan allemaal bij? Nou ja, omdat de werkelijke, de uiteindelijke vervulling daarna pas komt. Zie? En aan de andere kant, het Joodse volk, maar ook de hele wereld, heeft geen enkel excuus. Deze Jezus was en is inmiddels de Christus. Zie? En ik weet dat het een hypothese is, dat zegt de Bijbel ook. Maar er was geen enkele reden waarom dat volk, ook het Joodse volk, en de rest van de wereld trouwens, niet tot geloof, niet tot bekering zou komen. Het was de tijd. Er stond niks in de weg. Het hele probleem was dat men liever de duisternis had van de wereld dan het licht. Want in duisternis kun je de zaak belazeren. Ja, want er zit een A in belazeren, dus dat woord moet ik dan wel gebruiken. Ja. De zaak, in de duisternis kun je de zaak belazeren, maar in het licht gaat dat niet meer. En als je dus de zaak wil belazeren, dan moet je duisternis om je heen hebben. Dat is het. Dat is de wereld. Er schieten me tal van voorbeelden te binnen, maar ach, die kun je zelf ook wel bedenken. Ja, maar het staat gewoon in de Bijbel, dat is niet mijn filosofie. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Wat is daar het vervolg van trouwens? Nou, dat de wereld in een oordeel terechtgekomen is dat hieruit bestaat, dat voor zover licht in de wereld was, het licht echt helemaal verdwenen is. Voor zover het er was, is het verdwenen. Het licht is uitgegaan. Dat is weinig bekend, helaas. Ik verbaas me er altijd weer over. Ik heb van de week weer een stukje man. Ik zal geen namen noemen, maar een stukje man. Wat interessant. Ik ben toch wel benieuwd wat die man ervan gezegd heeft in de tijd. En dan gaat het weer over, toen ging het ineens over dat God echt alles in de wereld regeert. En als er dan ergens een vulkaanuitbarsting is, dan komt dat door een of andere engel die daarvoor, die moet de vulkaan bewaken of zo. Ik begrijp dat niet. Dan denk ik, zijn die mensen naar school geweest? Weten ze iets van de 80-jarige, de 30-jarige, de zesdaagse oorlog, de tiendaagse veldtocht, wat het maar was allemaal. Denken ze nou echt, geloven ze dan nou echt dat God daar allemaal de hand in heeft? Ik kan me dat niet voorstellen dat iemand dat echt gelooft. Ja, dat geloven ze echt. En God regeert de wereld en die doet dat dan allemaal. Nee, God heeft de wereld losgelaten. Overgegeven aan de mens om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven, staat er dan. Ik kan niet eens op die woorden komen. Om onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Overzing je het. Maar zo staat het ongeveer in de Bijbel. En dat is wat de mens zei, doet. Er is geen licht meer. En voor zover het er was, ook hier in West-Europa zal ik maar zeggen, heeft men dat zorgvuldig uitgedaan. Nee, het was er ook niet. Voor zover het er was, kwam het via de evangelie. Namelijk via het zogeheten christendom, om in neutrale termen te spreken. Maar ja, dat hebben we dus afgeschaft. Nou ja, en dan blijft er over het bekende heidendom. Onwetendheid, de volstrekte onzekerheid, het gebrek aan normen en waarden, gebrek aan beginselen enzovoort. Waarna een mens is overgeleverd aan zijn eigen emoties, zijn eigen wilde gedachten. En die worden beheerst in de eerste plaats door demonen. Dat klopt. Nou ja. Maar hier vind je het ook. Want hier staat dan eerst, vers 12. Op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden, met het commentaar in Handelingen 4. En dat was het dan. En dan gaat het verder met. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Dat had hij al eerder vastgesteld, zoals we ook uit andere evangeliën kunnen lezen. En hij zegt nu ook, ja, ook Herodes niet, heeft dat niks in hem gevonden om hem te beschuldigen. Want ik heb jullie tot hem gezonden en ziet, er is voor hem niets gedaan dat is doodswaardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Waarom dat dan weer moest, dat begrijp je dan ook niet. Maar ja, doe maar. Zeker om de proceskosten te betalen of zo. En hoe ze dat maar deden vroeger, hè. En dan staat er, en hij moest hun op het feest een loslaten. Dat is de formulering hier. In Johannes 18 lees ik, doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaten. Gij hebt een gewoonte om dat te doen. En in Matthäus lees je in hoofdstuk 27, vers 15. En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten welke zij wilden. En Marcus, en op het feest liet hij hun een gevangene los wien zij ook begeerden. Dus dat is duidelijk, hè? Het volk mocht een gevangene aanwijzen die dan werd losgelaten. Ja, waarom? Omdat het feest was. Ik begrijp zulke gewoonten ook niet. Maar toen maar. En waarom dat bij Pascha was, weet ik ook niet. Dat meldt ook niemand. Maar het is wel een beetje vreemd, want het verhaal van Herodes lees je echt alleen bij Lucas. Dan denk je, nou, dat is toch redelijk belangrijk, want dat heeft wat doen met de koning Herodes, van de beroemde koninklijke familie der Herodessen, enzovoorts. Maar het is maar één van de vier die er überhaupt melding van maakt. En dan gaat het over een misdadiger die losgelaten moet worden, waarvan wij verder ook niks meer horen. Dat komt niet meer voor. Maar hij wordt wel vier keer, dat wil zeggen bij alle vier de evangeliën, wordt hij bij namen genoemd, ook nog. En we weten alleen dat er iets met die man mis was. Precies weten we het ook niet. Als u de moeite neemt, dan moet u maar eens kijken. Er worden ook verschillende woorden gebruikt door de verschillende evangelisten om hem aan te duiden. De een is die van een rover, een robber in het Engels, een rover. Een dief. De ander is in het algemeen een woord voor een crimineel. En dan heb je er nog een die inderdaad, het woord voor doodslag komt er nog voor. Dus ja, en het schijnt dus een of andere relschopper geweest te zijn die waarschijnlijk op diefstal uit was, maar bij de gelegenheid dan toch iemand om zeep geholpen heeft. En dat is het dan. Ik weet dat men dit geromantiseerd heeft. Zo van, ja, dat de Joden die man dan toch los willen. Ja, dat is natuurlijk omdat het een Joodse, omdat het waarschijnlijk een Jood, hij draagt een Joodse naam, maar een Joodse volksheld of zo, of iemand van de ondergrondse, iemand van de binnenlandse strijdkrachten, zal ik maar zeggen, van de, in opstand tegen de Romeinen enzovoorts. Maar dat soort dingen, dat is, dat komt uit Hollywood, denk ik. Of waar het maar vandaan komt. En dat moet je vooral daar laten. Want in de Bijbel staat daar niks over. Er staat een gevangene, Matthäus, een gevangene, een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Meer niet, helemaal niks meer. Bij Marcus een mede-oproermaker. Gevangen met andere mede-oproermakers. Dus een mede-oproermaker die in het oproer een doodslag begaan had. En een oproer, dat kan van alles zijn. Het is in ieder geval verstoring van openbare orde. Hier in Lucas heet hij dat er om een doodslag in de gevangenis was geworpen. En in Johannes staat alleen. En Barabbas was een moordenaar. Maar dat schijnt nou juist het woord voor een dief geweest te zijn. Rover. Je was een robber, meen ik gelezen te hebben ooit. Maar dat weet ik niet meer zeker. In de King James Version. Nou ja. Wie was die man? Hoe dan ook, die wordt hier voorgesteld. Hier staat, hij was wegens een doodslag in de gevangenis geworpen, vers 19 van Lucas. Vers 20, Pilatus dan riep wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar ze riepen daartegen, zeggende, kruist hem, kruist hem. Dat wil zeggen, ze hadden liever die Barabbas los. Waarbij de vraag is, wat stelt Barabbas eigenlijk dan voor? Toch? Want ja, onverhoedse vertaling van de naam Barabbas is zoon van de vader. Mijn eerste reactie is dan, ja, dat zijn we allemaal. Als we tenminste van mannelijke kunnen zijn, dan zijn wij zoon van de vader. Dus dan betekent het niks. De andere is dat wij natuurlijk het hier hebben over de Heer Jezus. En de woorden zoon en vader worden dan plots met hoofdletters geschreven. En dan wordt het binnen dat kader gebracht. En dan wordt de optie, zou die Barabbas dan een type zijn van de duivel? Maar ja, is die dan ook een zoon van God? En dan moet je weer een omhaal maken van, ja, zonen Gods. De engelen worden ook zonen Gods genoemd. Dus, nou ja, het blijft allemaal wat ingewikkeld. Maar ik kwam er een andere vertaling tegen. En de een die toegelicht werd, die zei, je moet hem eigenlijk lezen. Ik weet niet meer wie het schreef, maar iemand schreef, je moet het eigenlijk lezen niet als Bar of Ben Abba, maar Bar Abbas. En Abbas, heeft men mij verteld toen, dat is de titel. Oké, vader, maar dan in het Chaldees. Dat is de titel die gebruikt werd om de rabbies aan te spreken. Dus dan wordt het een zoon van een rabbi. Heb je die? Dat lijkt mij eerlijk gezegd meer voor de hand te liggen. Want dan betekent het ineens wat. Dat zoon van de vader, ja, sorry, wat je er ook mee aan wil duiden, ik vind het ongelukkig, omdat ik het een nietszeggende term vind eigenlijk. Tenzij eerst bepaald is wie dan die vader is en wie dan die zoon. Dan kun je er wat mee. Maar als dat niet bepaald is, is het gewoon een algemeenheid. Zie? Net als de uitdrukking zoon des mensen. Ja, iedereen is de zoon van de mens. Dus ja. Het betekent pas wat als je begrijpt dat die mens niet maar een mens is, maar dat het Adam is en dat de oorspronkelijke uitdrukking is. En dan wordt het ineens een hoge titel, de zoon van Adam. Niet maar van een mens in het algemeen, maar dan wordt het de titel van de koning over de mensheid als zodanig, met al wat daaraan vastzit. En dat is met dit ook zo. In ieder geval, waar het op neerkomt is dit. En die mag ook niet moeilijk zijn. Of we kunnen er verder niks mee en zeggen wat dom van dat volk, of wat erg van dat volk, dat ze dan een moordenaar los willen hebben. Dan maar een moordenaar als ze Jezus maar niet krijgen. En dan voelen wij ons meteen een heel stuk beter, want zo'n keuze zouden wij natuurlijk nooit gemaakt hebben. Toch? Dus voor allen die ethiek bedrijven, moet dit een aansprekende verklaring zijn. Ja. Ik heb er niks mee. Maar toch. Maar de keuze is, nou je weet het, de keuze is voor Jezus of Barabbas. Barabbas. De keuze is voor licht of duisternis. De keuze is voor het koninkrijk van het licht of de macht der duisternis. Colossense 1. Het is of uw zaligheid Mijn ogen hebben die zaligheid gezien. De zaligheid. Gods zaligheid. En als het dat niet is, wordt het Gods oordeel. Of het wordt of de waarheid of de leugen. Nou, dan heb ik u toch een paar ideeën aan de hand gedaan. Maar wat ik tegelijkertijd nu dus ook gezegd heb, is dat, en ik ben daar stellig van overtuigd, dat het judaïsme, het jodendom, de vloek is waarvoor de joden gekozen hebben. Ik zei dat het jodendom een vloek is. Of is u, klinkt u dat vreemd in de oren? De wet is toch één vloek? En wij zijn toch verlost van de vloek der wet? Nee, ik weet dat een Calvinist geleerd heeft dat hij niet verlost is van de wet, maar alleen van de vloek der wet. Ik ga daar ook niet op in, want ja. Wat moet je met een wet als er geen vloek met meekomt? Wat moet je met een wet als die niet gehandhaafd wordt? Als er geen veroordeling volgt bij wetsovertreding? Dan betekent de wet toch niks. En je gaat de Heer toch niet vertellen. Gaat over de Heer toch niet vertellen dat hij ons wel een wet geeft die zwaar om te dragen is. Maar als je niet aan houdt, geeft niks hoor, hij vergeeft het je wel. Zo van, ja, met een vloek zijn we van verlost. Zo werkt het toch niet? Het is niet de vloek van de wet, het is de vloek namelijk de wet. Die tweede naam van, vloek der wet, die genitief is. Ach, leg ik een andere keer uit. Die heeft minstens 6 verschillende toepassingen in de praktijk. Maar je moet daar geen misbruik van maken en een verkeerde toepassing kiezen natuurlijk. Het is niet de vloek van de wet, het is de vloek namelijk de wet. Daar heeft hij ons van verlost. En er zijn schriftplaatsen genoeg die gewoon zeggen dat wij verlost zijn geworden van de wet. En daar hoort het vloek niet eens bij. Maar u wordt wel geacht te weten dat het een van de grote lijnen, of het de grootste is durf ik niet te zeggen, dat weet ik ook niet. Maar een van de grote lijnen uit de Bijbel is precies deze. Namelijk die van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wet. En ik noem deze omdat het bladzijde 2 is van uw Bijbel. Dat begint met wet aan de ene kant. En aan de andere kant de boom des levens. Dat wil zeggen het nieuwe verbond der genade. Of hoe het maar heten mag. Aan de andere kant. Het is die twee. En als je kiest voor de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als je kiest voor wet. Dat wil zeggen voor religie. Want dat is wat het is. Dan ben je van de genade vervallen. Met een uitdrukking die ik even leen uit de gelaten brief. Uit zijn verband ook een beetje, maar niettemin staat het daar zo. Dan ben je van de genade vervallen. En dan is het de wet dus een bediening des doods. Dat is een vloek. Als je daarvan hebt, zul je de dood sterven. De wet is een moordenaar. Het is een bediening des doods, heet het ook. Is dat 2 Korinthe 4, bediening des doods? Geloof het wel. Toen maar. Er zijn meer van die schriftplaatsen. Die laten er geen spaan van heel van de wet. Die zeggen, ja, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar wij mensen kunnen er niks mee. Wij mensen deugen daar niet voor. Het is niet maatwerk voor ons. Integendeel. Het past ons op geen manier. Daarom moesten wij ervan verlost worden. Zie. Maar hier kiest het Joodse volk, dat is de loop van de geschiedenis, het Joodse volk, net als al die andere volkeren, kiezen voor wet, voor religie. Zij willen wetten die hen voorschrijven hoe ze leven moeten. Ja, ik ben geneigd weer op het allerlaagste niveau voorbeelden aan te halen, maar ja. Niet om de spot mee te drijven, maar u weet toch dat de Joodse wet houdt zich bezig met alle aspecten van het leven. Die schrijven echt voor met welk been je uit bed moet stappen en aan welke kant van het bed, hoor. Oké, dat velen zich daar niet aan houden, dat mogen dan ook zo zijn. Maar daarom zijn die voorschriften er wel. Ze roepen wel hard, er zijn 613 Ik heb het onthouden, langzamerhand. 613 wetten hebben ze, geloof ik. Maar in werkelijkheid kun je er wel een paar nullen achter zetten, hoor. Tjonge, jonge. Het echt, het is allemaal geregeld. En daar kiest men voor, daar voelt men zich veilig in. Dat is voel voor psychologen. Maar ja, het is aan mij niet besteed, maar doe maar. Dan voelt men zich veilig en daarom sluiten mensen zich aan bij allerlei gemeenschappen, waaronder kerkgemeenschappen. En dan horen ze ergens bij, want je moet toch ergens bij horen. Of bij Feyenoord, of bij Ajax. Of, maar als je, ja. Of je mag ze stappen, ja, dat kan. Ja, goed. Ja, als je maar ergens bij hoort en dan, dat geeft een gevoel van veiligheid. Ik bedoel, als je bij de NAVO hoort, je gaat natuurlijk niet betalen daarvoor, maar. Dat weet iedereen. Ik heb nou heel wat politici gehoord inmiddels. En gelezen ook. Die vinden het allemaal idioot dat je daarvoor moet betalen. Dat moet Amerika betalen. Wij niet. Maar goed, laat maar zitten. Struikelen ze. Ik vind het zo raar. Ze struikelen ze over Trump. Hoezo? Die man die kan nooit wat zeggen waar ze niet over struikelen. Maar volgens mij heeft hij gelijk. Als je in een bondgenootschap zit, dan houdt dat niet alleen in dat je voor elkaar opkomt als er een van die landen aangevallen wordt, maar het houdt net zo goed in dat je je contributie betaalt, hoor. Kom op, zeg. Wat een volk is dat toch. Maar goed, ja, dan hoor je ergens bij en dan voel je je een beetje veilig in de verdragsorganisatie, zal ik maar zeggen. Maar ja, zo gaan die dingen. Maar het punt is dat de mens daar niet tegen kan. Hij kan er zich niet aan houden. Hij kan het ook niet betalen trouwens. Waaronder de NAVO niet dan. Maar goed, het is niks. En als je dan komt met een boodschap die zegt, ga er maar uit, ga er maar alleen en stap maar overboord, laat dat schip maar achter, stap maar over. Dat kan niet, maar stap maar overboord en daar is de Heer Jezus en loop maar naar hem toe. Dan zeg je, ja, maar dat kan niet. Nou ja, dat is dus wat je overal in de wereld vindt, maar wat aan de wereld gedemonstreerd wordt door dat volk, althans een deel van het volk, dat God zich ten eigendom verkoren heeft. En hij gebruikt het Joodse volk als demonstratie van hoe dat werkt. Ben je religieus, dan ben je ongelovig. Het is niet voor niks dat ik er altijd op hamer dat religie en geloof twee tegengestelde dingen zijn. Dat is niet hetzelfde, het is het tegengestelde. Heb je dat nog? De Joden zitten vast in hun religie. Jood zijn is een religieus begrip. Zelfs als ze volstrekt atheïstisch zijn, is het nog steeds een religieus begrip. Want het komt met wetten en regels, voorschriften, verplichtingen en wat het maar is. Dat is wat religie is. Zie? En dat heeft hen verhinderd om tot geloof te komen. Er staat zwart en wit in de Bijbel. Dat is Romeinen 10. Laatste stuk van Romeinen 9. Ze zochten uit de wet gerechtvaardigd te worden. Maar ze zochten verkeerd. Want rechtvaardiging is niet uit de wet, maar uit geloof. En zolang ze uit de wet willen gerechtvaardigd worden, zijn ze aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En voor het geval men zich op Mozes zou beroepen, zegt Paulus, nou, Mozes in Deuteronomium 30 heeft dat gezegd. Want hij heeft gezegd, gerechtvaardigd worden, dat is nabij u. Dat is in uw mond en in uw hart. Of andersom, enzovoorts. Nou ja, dat is het. En daarom werd Israël als volk van God afgezonderd van de volkeren, helemaal apart geplaatst, helemaal opnieuw begonnen met Abraham uit zijn land en maatschappij, uit zijn vaders huis. En daarna nog een keer uit Egypte, het hele spul, weer verlost van de slavernij, van de religie dus, van het tichelen strijken. Maar niettemin, men vervalt toch in die menselijke filosofie enzovoorts. En filosofie, ja, ik weet dat het een van de hoofdvakken is voor iemand die theologie gaat studeren. En een belangrijker vak dan bijbelstudie overigens, hoor. Eerlijk gezegd, maar het is een vloek. Het is werkelijk een vloek. Dan ben je overgeleverd aan menselijke overleggingen. En je komt nergens. En in ieder geval niet bij de Messias. Nou ja, dat is waar het over gaat. Ik ben dus van mening dat Ik volg dus maar die verklaring van Bar Abbas in de zin van een zoon van de rabbis, of van de rabbi, enkelvoud, maar dan overdrachtelijk genomen, voortkomend uit de Joodse religie als zodanig. Maar dat is een vloek. Nog een schriftgedeelte, wat het, mooi is het niet. Ik wil een mooi schriftgedeelte zeggen, maar het is het niet. Dat is Matteüs 12. Meende ik. Kijk, in Matteüs 13 gebeurt wat je bij nummer 13 verwachten mag. Het wordt ineens helemaal anders. Onder nummer 13, Matteüs 13, krijgen we ineens gelijkenissen. Tot schrik van de discipelen die aan het gebruik van gelijkenissen helemaal niet gewend waren. En dat is natuurlijk omdat het bepaald niet een Oosterse gewoonte was. Maar doe maar. Kom op. Dan gaat het ineens over de verborgenheden van het koninkrijk. Maar daarvoor gaat het niet over verborgenheden, maar over concrete zaken. En dan staat daar in hoofdstuk 12, vers 43... Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust. Dat wil zeggen een plek om zich te vestigen, om te rusten ergens. Dat wil zeggen ophouden met rondzwerven, dat is rusten. Zo gaat hij door dorre, dode plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd, want zo heet dat, met bezemen gekeerd en versierd. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van deze mens wordt erger dan het eerste. Maar dan komt die pas. Nu komt die pas, de clou van het verhaal. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Zodat het dus, je hebt het eerst gevolgd en denkt, ja, zo gaat dat. Wordt van kwaad tot erger. En dan ineens staat er, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Maar wat is dan die geest, die sfeer, die mentaliteit. Wat is het dan dat er uitgedreven wordt en dat dan 7 maal sterker, om het maar gewoon te zeggen, 7 maal, het is 8 maal sterker eigenlijk. Maar goed, 7 maal sterker terugkomt. Nou, het gaat over het Joodse volk. De term boos geslacht wordt bijna letterlijk geciteerd weer in Handelingen 2 aan het eind van Petrus' toespraak. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht, zegt hij. Wat wordt er dan uitgedreven? Waar worden ze van verlost? Van het judaïsme toch? Van de wet toch? Ja, maar als er niks anders voor in de plaats komt, als men niet komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, als het oude verbond niet vervangen wordt, om zo te zeggen, voor het nieuwe verbond, als de wet van de, hoe heet het, de zonde en des doods, of hoe heet die wet ook alweer in Romeinen 7, niet vervangen worden die van de wet van de geest des levens. Je werd van de geest des levens, ja, dan komt het niet goed. En het punt is, dan komt dus gewoon de oude instelling weer terug, die van het judaïsme, en dat gaat dan zwaarder drukken, zwaarder wegen dan het ooit tevoren gedaan heeft. Als men al leefde onder een juk waarvan Petrus zei, dat hebben wij nog onze vaders kunnen dragen, dan nog werd het juk over het Joodse volk zwaarder. Ik bedoel niet alleen dan het beginsel van wet of van het judaïsme als zodanig, maar alles wat daar met meekomt. Het gevolg namelijk van dat vasthouden aan die eigen smalle, beperkte 613 is weinig goed. Maar goed, aan die beperkte, het vasthouden aan die beperkte traditie heeft er toch ook voor gezorgd dat waar dat volk of een deel daarvan verschijnt, valt het op. Het is onaangepast. Ze zijn anders. Ze leven anders, ze doen anders, ze koken anders, ze kleden zich anders, ze stappen met een andere been het bed uit. Je kunt zeggen dat is toch leuk. De diversiteit, zeggen wij. Hè? Wij moderne mensen houden van diversiteit, schijnt het. Ik vat het altijd samen onder onverschilligheid. Maar ja, dat is zo'n lelijk woord. Nou noemen we het diversiteit. Het mag van mij allemaal. Ik zeg altijd, wij horen er niet bij. Wij horen in een andere wereld thuis. We hebben een ander paspoort. Dus van mij mag het allemaal. Maar je staat erbij en je kijkt ernaar. En je ziet dat allemaal gebeuren. Toch? Het is toch niet vloeken om te zeggen, kijk, als die Joden nou hun religie hadden losgelaten en zich aangepast hadden aan andere gebruiken van de bevolking om zich heen, dan zouden ze toch. En dan zegt u, maar dan verliezen ze hun identiteit. En dan zeg ik, ja, nou en? Welke identiteit? In de tijd dat ik opgroeide, was iedereen hier in Nederland op zoek naar zijn identiteit. Daar reisden ze voor naar de Himalaya en zo. Of naar die figuur met die oranje jurk, hoe heette die ook alweer? Ik weet het al. Ramses Shaffi, zou ik zeggen. Zoiets. De Beatles? De Bachman, ja, oké. Okay, ja. Dan gingen ze op zoek naar zichzelf of zo. Anderen trokken gewoon het dichtstbijzijnde klooster in. Bij gebrek aan financiën natuurlijk. Dat is niet zo ver reizen. Ze sluiten zich daar een poosje op. Op zoek naar zichzelf. En dan zeggen ze tegenwoordig, je mag zijn wie je bent. Of je moet worden wie je bent of zoiets. Of je kan worden wie je wilt zijn. Als je maar goed je best doet. Allemaal van dit soort wartaal. Want het is allemaal wartaal hoor, dit. Het slaat echt helemaal nergens op. Dat kan allemaal niet. Dus wat heb je te verliezen? Welke identiteit? Trouwens, toen ik opgroeide, maar toen ik nog veel kleiner was, was het iets van, wat wil je worden? Want je was nog niks, hè? Je moest nog wat worden. Het was het excuus om ons naar school te sturen, enzovoorts. En dat is niks geworden, trouwens. Maar dat even terzijde. Ja, je moest wat worden. Hoezo identiteit verliezen? Wat voor waarde heeft die identiteit dan? Wat zit daar dan in? En als je niet eens weet wat je identiteit eigenlijk is, en dat geldt voor de Joden ook, want die weten het niet. Je mag het niet hard oproepen, ik mag het ook niet hard oproepen, maar ik doe het toch. Ze weten het niet. Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Jarenlang kreeg ik het Nieuw Israëlitisch Weekblad en er stond altijd een artikel in, minstens één, dat handelde over de Joodse identiteit, wat dat eigenlijk was. Ze weten het niet. Want het is niet de religie, zeggen ze. Het is ook niet het sionisme. Want anders had elke Jood een sionist moeten zijn. En dat is te duur. Ja, dat kan niet iedereen zich permitteren. Toch? Ja. Ik zeg het natuurlijk veel te snel allemaal. Maar wat is dan bepalend voor de Joodse identiteit? De achternaam? Dat is dan, ja. Welke achternamen, dat kan trouwens ook niet, want die werden sinds de laatste honderden jaren vererfd via de man. Terwijl het Jodendom schijnt zich te vererven via de vrouw, althans volgens de Joden. Dus ja, dan toch? Ik bedoel, dat iemand Cohen heette, zeggen ja, dat is Joods, maar dat is wel via de vader dan. En als iemand van Gelder heet, zeggen we dat is Joods, maar iemand die van Gelder heet komt gewoon in Gelderland. Dus ja, wat is het dan? Wat maakt iemand tot Jood? Dat weet men niet. Nou dan. En wat anderen betreft, geldt toch voor ons allemaal? Johan Bosch zei altijd, vroeger had ik een verleden, maar toen ik tot geloof kwam, kreeg ik een toekomst. Ja, je ruilt het in. En zo is het maar net. Vergeten dat geen achter is, enzovoorts. En dus vind je dat nog Paulus, nog Johannes, nog Petrus, wie hebben we nog meer, ze zijn niet positief op geen enkele wijze over het Jodendom. Ze spreken er heel afstandelijk over. En soms uitdrukkelijk vijandig. Ze duwen het ver van zich af, Paulus. Hij zegt, nou ja, ze hebben een ijver tot God. Maar dan komt de doodsklap erachteraan, hè? Maar niet met verstand. Dat moet je tegen een Jood zeggen. Dat hij onverstandig is. Toch? Ja, ijver tot God. Maar ja. Dus zo ken ik er nog veel. Die hebben een ijver tot God. We noemen die mensen religieus. Maar gelovig. Probeer het maar. Hou ze de Bijbel maar voor. Dan kom je er wel achter op wat ze geloven. En of ze wat geloven. Gewoonlijk heel weinig hoor. Zie. Nou ja. Maar ik denk dat die Barabbas die ze hier loslaten, daar ze voor kiezen, de uitdrukking is van deze vloek. De doodslager, noemen ze een bediening des doods. De wet. Voortkomend uit het rabbinaat. Want die waren het, hè? De Leviten, de Levitische priesters, de nakomelingen van Aaron, inderdaad, die in de tijd de Joodse religie hebben georganiseerd. Ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen nu. Want dat is wat ze gedaan hebben. Die hebben die dingen op schrift gesteld, vastgelegd enzovoorts. Nou ja, en dat is ook bewust gebeurd. Elke historicus kan je dat vertellen. Dat is bewust gebeurd opdat de Joden in hun Babylonische ballingschap hun identiteit zouden bewaken. Ze hebben hun eigen regels vastgesteld. En dat is het dan. En dat is dan hun religie. Zie? En het werd tot in onze dagen door, want religie is zeer hardnekkig. Maar dat is het probleem. Men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die de mens verlost van een juk wat hij niet dragen kan, die hem plaatst in de vrijheid. Waar u en ik weten dat het zelfs voor diegenen die zich evangelisch noemen hoogst problematisch is om in de vrijheid te staan zonder zich opnieuw een juk te laten opleggen met allerlei dingen waaraan men moet voldoen. Toch? Maar ja, wat wil je later worden? Een volwassen mens die in staat is en bereid is om zijn eigen beslissingen te nemen en daarvoor zijn nek uit te steken. En dat is heel wat anders dan iemand worden die slaafs zich houdt aan de, nou ja, aan alle conventies. En al die grenzen, blijf binnen al die grenzen die niet zijn opgeschreven. Maar je mag er niet overheen gaan, want grensoverschrijdend gedrag is verboden. Ik vraag me altijd of waar die grenzen dan liggen. Want ja, laatst vertelde mij nog een dame, ik zal niet zeggen, het was een van mijn zussen namelijk. Zo kan ik niet vertellen. Maar die zei, ja, als wij vroeger niet nagefloten werden op straat, dan waren we beledigd. En nu moet je beledigd zijn als je je nafluiten. Ja. Het is totaal andersom geworden. Nou ja, vond aardig dat ik het niet de enige ben die er zo over denkt. Wat is dan grensoverschrijdend? Als iemand je grenzen overgaat, moet je dat gewoon melden. Dat is het. Maar of die grenzen voor een ander dezelfde zijn, is nog maar zeer de vraag. Iets zwaars als grensoverschrijdend gedrag. Ik vind onzin. Wij reizen de hele wereld over. We gaan allerlei grenzen over, toch? Sommigen smokkelen. En dat is ook grensoverschrijdend gedrag. Maar ik vind dat zulke flauwekul. Dat zijn conventies en die staan niet eens vast. Die heeft niemand genoteerd. Die zijn heel fluctuerend enzovoort. En daaronder te moeten leven, in die onzekerheid. Mag ik dit wel doen? Kan ik dit wel doen? Mag ik dit wel zeggen? Ik heb er elke dag mee te maken. Kan ik dit wel zeggen? Wanneer krijg ik een dagvaarding, zal ik maar zeggen. Ja, ik hoop nooit, want ik vind het hinderlijk. Maar doe maar. Je weet het maar niet. Maar wij als gelovigen, wij worden geacht te leven uit het onderwijs wat de Heer ons geeft. En we proberen te leven in overeenstemming met wat de Heer van ons verwacht. Dat wil zeggen dat we trouw zijn aan dit woord. Onder alle omstandigheden, toch? En vertrouwen op de vervulling van Gods belofte. En in bijzonder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En dat is het dan. En dat we daarbij inderdaad grenzen stellen voor onszelf. Ja, dat is zo. Zeker wel. Maar dat is niet religie of iets dergelijks. Echt niet. En ook niet door anderen opgelegd. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Maar dat punt, nog steeds dit punt, in hoeverre de mens en ook een gelovige verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, dat is het heikele punt bij iedereen, alle mensen. Dat zie ik ook dagelijks, namelijk dat men probeert dat weg te schuiven, te zeggen, nee, maar de Heer gaat zus en de Heer doet zo en de Heer zal dit en de Heer dat. En dan, nee, ja, waar staat dat dan in de Bijbel? Kan ik niet vinden. Ik kan alleen vinden dat de Heer zegt, ik zal u geen wijze laten, ik kom tot, ik zal met u zijn tot aan de verleiding der eeuw. En hier heb je een pond en nou ga je gang. Doet handeling totdat ik kom. En nou de loopbaan lopen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En dat is de strekking van al die nieuwtestamentische bijbelbrieven. Dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen zaligheid. Hebben jullie dat nog? Maar niet via een wet, niet door te gehoorzamen allerlei voorschriften, maar door onze eigen keuze te maken. Dat begint dus met een keuze te maken om de Heer te dienen en in het licht te wandelen in plaats van deze wereld der duisternis. Wij kiezen voor de Heer, niet voor Barabbas. Ik zei u dat Barabbas genoemd wordt door alle vier evangelisten. En dat we er daarna nooit meer wat van horen. Dat is niet helemaal correct. Want wij horen er nog iets van in Handelingen hoofdstuk 3. Waar Petrus een toespraak houdt. Naar aanleiding van de genezing van die kreupele man die aan de deur van de tempel zat. En dan zegt Petrus in vers 13 van Handelingen 3: de God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zoude loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden, en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En hier wordt die figuur dus nog een keer genoemd als de tegenstelling tegen de vorst des levens. Titel die hier gegeven wordt aan de Heer Jezus. Die eerst genoemd wordt in vers 14 de heilige en rechtvaardige. Eigenlijk degene die de heilige is, hè? Die de rechtvaardige is. En daarna wordt hij genoemd vorst des levens. Als je die dingen bij elkaar optelt, dan kom je aardig in de buurt van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want Melchizedek is hoge priester geworden, zegt Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijke levens. Krachtens, is mooi Nederlands, krachtens onvergankelijk leven, niet krachtens de wet, maar krachtens leven, onvergankelijk leven. Hetgeen betekent dat ook daar impliciet in Hebreeën 7 de wet als bediening des doods beschouwd wordt. Aaron werd priester onder de Mosaïsche wet, krachtens de wet. Maar Christus werd priester, ogenpriester, krachtens onvergankelijk leven. Maar dat is het nieuwe verband. Die staan daar tegenover elkaar. En ik zei, Melchizedek, ja, tzaddik van Zedek, dat is de rechtvaardige. Deze woorden brengen je snel bij de Heer Jezus als de opgewekte. En de vorst, wat hier heet vorst des levens, dat is, later, is elders in de Hebreeënbrief hoofdstuk 12 vertaald met overste leidsman. Voor zover ik twijfel altijd wel een beetje aan wat ik nu zeg, of ik het wel goed zeg. Maar naar wat ik mij herinner, staat hier datzelfde woord wat daar gebruikt is voor overste leidsman. Archegos, aarts, eerste. Volgens mij. Dat wil zeggen, dat is een van de termen ter aanduiding van de tegenwoordige positie van Christus. De overste leidsman. Synoniem met de overste herder en synoniem met de grote, dan wel hoge priester van het nieuwe verbond. De vorst des levens. En het nieuwe verbond is natuurlijk een bediening van geest en leven, zoals dat heet. Maar er tegenover staat hier een man die een doodslager was, is u geschonken. Maar u wordt geacht ook nu, juist nu te begrijpen, dat die man dus een weergave is van de wet als zodanig. Daarmee van het oude verbond. Daar kiest men voor. Daarna zijn er natuurlijk tal van illustraties hiervan in de Bijbel, waarvan ik er dan toch één even in de gauwigheid wil noemen. Mede omdat dit dus ook slecht begrepen wordt. Dat is de wet op de vrijsteden. Dat houdt ongeveer dit in, dat als iemand schuldig is aan het overlijden van iemand anders, zonder opzet, dat heet dood door schuld, dan kan hij gedood worden, dan mag hij zelfs gedood worden, door degene die het recht heeft dat te doen, dat heet de goel, hetgeen wij elders vertalen met de losser. Maar voor de gelegenheid wordt het vertaald met bloedwreker. Het is gewoon degene die de familie in rechten kan vertegenwoordigen. Kortom, iemand die schuldig is aan de dood van een ander, valt ten prooi aan de wraak van de bloedwreker. Niet dat die man, die bloedwreker, verplicht is om dat te doen of zo, maar het zou kunnen. En degene die als doodslager beschouwd wordt, zou in dat geval kunnen, dat hoeft hij ook niet, maar als hij verstandig is en de zaken serieus neemt, zou je dat moeten doen. Dan kan hij vluchten naar een van de zes genoemde vrijsteden. Dat zijn steden die beheerd worden door de stam van Levi, zijn Levitische steden. Ik meen zo uit het hoofd dat de Levieten weliswaar geen eigen grondgebied kregen, geen stamgebied, maar wel, ik meen 42 steden. Vreemd genoeg 42, want dat is een beeld van de dood. Maar toen maar. Maar zes van die steden, drie aan de oostzijde van de Jordaan en drie aan de westzijde van de Jordaan, gelden als vrijsteden. De doodslager moet dan daarheen vluchten. Daar wordt ook een proces gevoerd. En als dan blijkt dat hij inderdaad niet met opzet gehandeld heeft, dan wordt hij niet veroordeeld of uitgeleverd. Dan mag hij in de vrijstad wonen, verblijven. Daar mag de bloedwreker zijn bloedwrekende werk niet doen. En dat die situatie blijft dan zo tot aan de dood van de hoge priester. En nee, ik spot er niet mee, maar ik zeg dan toch maar weer. Kijk, als je zegt dood van de hoge priester, dan bij hoge priester denkt men aan de Heer Jezus Christus. En bij dood denkt men aan zijn kruis. Dus de dood van de hoge priester, die doet dan verzoening. Dus de kruisiging van de Heer Jezus, die dan de schuld wegneemt enzovoort. En dan zeg ik u, nee, daar ging het helemaal niet over. Echt niet. Waar het over gaat. Maar ja, men past het weer op zichzelf toe. En weet ik het. Hinderlijk is dat. De doodslager. Dat is degene die vergeving ontvangt. Onder het motto: Vader vergeef het. Want hij weet niet wat hij doet. Is een beeld van het Joodse volk. Zeg maar. Die hanteerde de bijl. En dat staat allemaal in de wet op de vrijsteden, hoor. Staat allemaal in. Die hanteerde de bijl. En als dan de bijl van de steel afschiet en dan door de lucht vliegt enzovoort. Dan ik weet niet wie dan de schuld krijgt. De leverancier van de bijl tegenwoordig. Maar goed, dan vliegt de bijl er het ijzer eraf. En dan krijgt dan iemand net voor zijn hoofd. Als je het met opzet doet, lukt het je nooit. Maar toevallig, je zal het altijd zien. Zo gaat dat. Maar goed, dat is een beeld van het Joodse volk. Actief voor de wet. Ijverig, zei Paulus, voor de wet. Maar ja, het leidt tot de veroordeling van de Heer Jezus enzovoorts. Maar de Jood, als deelnemend aan dat volk en aan de doodslag, zou mogen vluchten voor de wraak van de bloedwreker. Maar dan moet hij vluchten naar de vrijstad. En de vrijstad, dat is in de praktijk, om het maar eenvoudig te houden, de vrijstad is de gemeente. Dan kom je toch tot geloof, dat is het toch. Wat moesten die Joden doen? Handelingen 2, het is zo wie Pinksteren. Wat moest zich bekeren en behouden worden van dit verkeerd geslacht? En als ze dat deden, werden ze toegevoegd den Heren. En daarmee in de praktijk, maar dat staat pas hoofdstukken verder, in de praktijk aan de gemeente. En dat is de situatie tot de dood van de hoge priester. Maar die hoge priester daar is niet een type van Christus. Die dood van de hoge priester daar is een beeld van het judaïsme. De heerschappij van de Joodse wet tot in onze dagen. En pas als dat beëindigd wordt, als het eind komt aan de heerschappij van het oude verbond, uitgedrukt in de dood van de hoge priester van het oude verbond, dan houdt het hele verhaal op van die vrijsteden enzovoorts. En dan is dat achterhaald, dan is er niks meer aan de hand. Heb u die nog? Nou, wanneer gebeurt dit? Bij de officiële ondergang van de Joodse staat en stad. Het ideaal van de Palestijnen, ik gun het ze niet. Maar nee, ik gun het ze niet, maar het gaat wel gebeuren. En dat is meteen ook de ondergang van de Palestijnen, overigens. Maar goed, dat is nou ons onderwerp natuurlijk niet. Waar het om gaat, dat het Joodse volk blijft vasthouden per definitie aan de Joodse wet. Ergens, al is het maar een kleine minderheid, want die houdt het in stand. Pas als dat losgelaten wordt, goedschiks of kwaadschiks, maar als dat losgelaten wordt, als die hoge priester goedschiks of kwaadschiks aan zijn eind komt, dan pas houdt het op. Heb u dat? Maar goed, hier in Handelingen wordt het dus nog aangehaald. De doodslager losgelaten. Nou ja, dat is wat er gebeurd is. En instandhouding van het judaïsme brengt tegelijkertijd een vloek over het Joodse volk. Ik verzin het niet. Mij maakt het niet uit. Van mij persoonlijk. Ik moet eigenlijk mijn Bijbel nou dicht doen. Maar voor mij persoonlijk. Ja, ze moeten het zelf maar weten. Dat is wat een mens voor kiest. Het is jammer. We brengen ze het evangelie. Maar als ze dat niet willen, ja, dan niet. Maakt mij verder niet uit. Ik eet daar ook niet een boterham minder om. Moet ik u eerlijk zeggen. Of het verdrietig is. Ja, dat wel. Maar de hele wereld is vol met die ellende. Ja, en ook in het Joodse volk enzovoort. Maar daar kan je verder niks aan doen. Ik weet alleen dat zij gebruikt worden demonstratief, ook naar mij toe en naar u toe natuurlijk ook, om te demonstreren waar religie je brengt. Nou, nergens. De formulering in Genesis, bladzijde 2, is kenmerkend. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Toen leefde de man, geloof ik, nog 830 jaar. Of ben ik aan huis? 930, hoe oud werd Adam? Ik weet niet. In ieder geval, nog even, maar al die tijd was hij bezig te sterven. Want dat is wat er staat. Zult gij stervende sterven. Maar hij begon er ter plekke mee. En voor degene die zeggen, dat moet je overdrachtelijk zien, zeg ik, nou ja, dat mag ook. Blijft hetzelfde verhaal. Hij was de Heer kwijt en de Heer was hem kwijt. Adam, waar zijt gij? Enzovoorts. Begrijp je wel? En dat is wat met de mens gebeurt, levend onder. Langzaam ga je eraan dood. Dat is het bekende verhaal. Je houdt je aan alle regels. Of die van de overheid zijn of van je schoonfamilie, dat wil ik afwezen. Maar uiteindelijk is het dan toch, komt er van de Golf van Mexico toch niks terecht, zal ik maar zeggen. Die was van Wim Sonneveld, maar ja, als je een man geweest was, dan zou je, maar zijn vrouw had het zijn leven lang verhinderd. Heb je dat? Zoek het maar eens op. Ik vind het een prachtig lied. Ik weet niet hoe het heet, dus zoek het maar op. Zoiets. Want zo gaat het. Dan ben je trouw en dat doe je precies. En vele mensen leven zo. Passen zich aan wat anderen van hen verwachten. Voor sommigen ben ik heel blij dat ze dat doen trouwens. Want oh jee. Maar omdat als er geen alternatief is, wordt het natuurlijk ook niks. Maar wij hebben een alternatief. Wij hebben iemand die wij dienen onder dat nieuwe verbond. En dat geeft ons de gelegenheid om inderdaad die wet, die regels, die religie achter ons te laten. Dat is het. We hebben een alternatief. Wat Paulus zegt in Romeinen 8 is, geloof ik, denk vers 2 of zoiets, maar iets als de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nou, normaal gesproken is het verhaal dat wij zijn vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, van de doodslagen, door de dood van de Heer Jezus. Want die maakt daarmee een eind aan de heerschappij van de wet. Heb je dat nog? Daar heb je echt in de praktijk niks aan als je geen alternatief hebt. Want wat moet je dan? Als je geen wet hebt. Nou ja, dan schrijft er iemand een boek waarin hij uiteenzet dat volgens de Calvinistische wijsbegeerte wij toch onder de wet moeten leven. En al dat soort dingen meer. Ik vind volstrekte onzin. Nee, het alternatief is dat wij niet de wet, maar de Heer dienen. Niet de wet, maar de genade dienen. En hoe dat moet, nou ja, de Bijbel geeft daar richting aan, uiteraard. En voor de rest moeten we daar al vallend en opstaand weer, dat leren, zal ik maar zeggen. En zo wordt een mens volwassen, en zo wordt een kind van God, een volwassen kind van God, geroepen tot zoonstelling. Pas de wet van de geest des levens, dat wil zeggen de beginselen van het nieuwe verbond, heeft mij vrijgemaakt in de praktijk van de wet der zonde en des doods. Ziet u? Vandaar dat een leerstellige uiteenzetting over dat de wet geen geldigheid meer heeft, weliswaar leuk is en misschien volstrekt bijbels, maar je hebt er geen bal aan. Je hebt er pas wat aan als je een alternatief hebt. En het alternatief is naderen tot de troon der genade, zich onderwerpen aan degene die op die troon zit, de Heer te dienen. En dat betekent in de praktijk echt fundamenteel dit: vasthouden aan het woord van God. Er staat geschreven en dit is de waarheid. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar soms denk ik, ik heb er mijn handen vol aan. Ja, toch. Maar dat geeft je ook leven, dat verlost je ook in de praktijk van al die zorgvuldigheden des levens, dan wel de zorgvuldigheden deze eeuw. En die dingen, zorgvuldigheden des levens, we hebben ze niet gelezen, maar het was Matteüs 13. Want meteen die eerste gelijkenis die daar komt, die van de zaaier, handelt over dat maar een deel van het zaad opkomt. Want een deel wordt verstikt door de doornen, de distelen en wat het maar was. En dat zijn dus, dat staat er ook bij, want er komt een verklaring achteraf, hè, in hetzelfde hoofdstuk. Een van de weinige gelijkenissen die in de Bijbel een verklaring meekrijgt. En daar staat dan bij dat het gaat om de zorgvuldigheden des levens. Ja. Dat zijn doornen en distelen. Kijk, en wat wij nu hier in Lucas niet vermeld vinden, maar wel bij Matteüs, Marcus en Johannes, dus alle andere drie, is de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. Dit was Johannes 19, vers 2. In Marcus lezen wij in hoofdstuk 15, vers 16... En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En in Matteüs, als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. Hebben we dan? Dat is het verhaal van de doornenkroon en de purperen mantel. Dat is niet helemaal zeker, want er worden in de verschillende evangeliën verschillende woorden gebruikt. Als je ze bij elkaar optelt, dan is het wel purper, maar met de neiging naar de rode kant toe. Vooruit maar weer. Scharlaken namelijk. Maar toe maar. Maar dat de bedoeling is een koningsmantel, dat mogen duidelijk zijn. En dat wordt versterkt door de kroon. Waar die krijgsknechten hun inspiratie vandaan gehaald hebben, is een onderwerp waarschijnlijk waarop je nog kunt promoveren. Maar het is wel verbijsterend natuurlijk. Want wij hebben natuurlijk ook alweer vooruit gelezen. We hebben het eerder gelezen. En we weten dat hij officieel gekruist wordt onder het opschrift Koning der Joden. Dat is wat Pilatus hem gevraagd had. Zijt gij de koning der Joden? En dat wordt dan ook als soort beschuldiging op het kruis vermeld. Hè? Koning der Joden. Dat koningschap wordt hier uitgedrukt door de koningsmantel en de kroon. Wat drukken dan die doornen uit? Maar dat is maar een kwestie van even invullen. Het Jodendom. De wet dus. Maar ja, bladzijde 1000 ongeveer zijn we nu. Dus ja, maar wij wisten dat al lang. Sterker nog, de eerste koning die Israël ooit had. Als volk, na de uittocht uit Egypte. De eerste koning, die heette, net als de Filistijnen trouwens, Abimelech. Ik praat even langzaam hoor, want ik weet niet helemaal zeker meer. Het is Richter 9, geloof ik. Zoiets. Die heette Abimelech en die wordt in een gelijkenis, nota bene, voorgesteld als een doringboom. Een doornboom. Maar hij is een beeld van de wet, de heerschappij van de wet. De alternatieven waren daar, geloof ik, de wijnstok als beeld van een koning. Maar de wijnstok wilde niet en de olijfboom, daar was er nog geen, geloof ik. Maar toen maar. En daarna vroegen ze aan de doornstruik, want de bomen gingen eens heen om een koning, weet u nog. En toen, nou ja. En uiteindelijk vroegen ze aan de doornstruik. En van de doornstruik staat dan dat daar niks van terecht kan komen, want die schiet dan in brand. Of ze nog gedacht hebben aan Mozes en de brandende doornstruik, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel precies hetzelfde. De bedeling, de huishouding, de heerschappij van de wet begint, om zo te zeggen, omdat het me nou goed uitkomt, begint bij de doornstruik. Heb u dat? En de doornstruik wordt in de Bijbel wel vaker genoemd als brandgevaarlijk. Die wordt namelijk geacht verdroogd te zijn, zodat als er maar een vonkje invalt, vliegt het zaakje in de brand. En zo komen we hem dus ook in de Bijbel tegen. Ik geloof dat dit de laatste keer is. En nu wordt de Heer ermee gekroond. Dat wil zeggen, dat is een uitbeelding van de wet. Vergis u niet, van Gods standpunt uit, de Heer Jezus bracht de vervulling van de heerschappij van de wet. Van Gods standpunt uit werd hij verbrijzeld. Ik gebruik het woord uit de Statenvertaling van Jesaja 53. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Werd hij verbrijzeld omdat hij de straf der zonden, der mensheid, de wereld, zei Johannes de Doper, droeg. En daarmee heeft hij de wet vervuld. Heb u dat nog? Hier werd de koning der Joden, maar onder koning der Joden kan je ook gewoon de wet verstaan, die eerst over de Joden, werd daarmee beëindigd. Dus het is een fenomenale symboliek. Waarvan je dan afvraagt, wie heeft ze dat ingegeven? He? Nou ja, hoe komen ze op het idee? Weet ik niet. Maar het is Bijbelse symboliek en dat is mij voldoende. Zie? Je kunt het ook platter nemen en zeggen, nou ja, dan zie je waar de wet een mens toe brengt. Tot veroordeling, tot afwijzing van de Messias. Mag ook, maar het blijft hetzelfde verhaal. De doorn als beeld van de wet en de heerschappij daarvan. Bediening des doods. Maar zoals gezegd, in Lucas wordt het niet vermeld. In Lucas vinden we wel weer alles bij elkaar, dat uiteindelijk Pilatus het laatste woord moet geven. Ook wordt niet vermeld de tussenkomst, is een groot woord, maar de verschijning even op het toneel van de Pilatus zijn echtgenoten. Dat staat alleen maar in Matthäus, naar ik meen, in 27 vers 19, als hij op de rechterstoel zat om ex cathedra te kunnen spreken, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, de butler dus, zeggende, heb niet te doen met die rechtvaardige, met die tzaddik, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Daar horen we verder ook niks meer van. En of het belangrijk is, weet ik niet, maar wij weten dat ze Claudia heette. En we komen haar later nog tegen in Frankrijk. Ze is populair geworden in het kielzog van Maria Magdalena. waar ze als gelovige beschouwd wordt natuurlijk. En zo ver gezocht is het ook niet, want Pilatus zelf is niet zo heel lang na deze dagen weggestuurd, nee, opgetrommeld, hoe zeg je, op het matje geroepen bij de keizer. Caligula moet dat dan geweest zijn, volgens mijn inschatting. Maar die heeft hem weggepromoveerd naar Frankrijk. En daar kun je nog zijn graf bezoeken, althans zijn grafmonument in Vienne. Maar merkwaardige wijze is Vienne ook beroemd, omdat daar een van de oudste christengemeenten in West-Europa gevestigd was. Maar ja, ergens langs de Rhône is het, geloof ik. Ik weet het niet precies hoor, die adreskunde moet ik er eerst weer boven halen. Maar de beiden, Pilatus zowel als zijn vrouw, komen we later nog in de ongewijde geschiedenis tegen dan. In een tamelijk christelijke context. Van Pilatus weten we dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Dat ligt voor de hand. Als hij het niet gedaan heeft, is het toch leuk verzonnen, zal ik maar zeggen. Zo van, hij is gebukt gegaan onder zijn schuld. En hij heeft de rest van zijn leven zijn handen gewassen. Maar ja, dat moeten wij allemaal, de rest van ons leven onze handen wassen. En sommigen moeten dat niet, maar doen het toch, want die hebben smetvrees. Maar smetvrees, ik weet niet, ik ken u niet, doe ik net, ik ken u niet. Smetvrees, dat is volgens de psycholoog is dat een vorm van schuldbesef. Van, u voelt zich onrein, smetvrees. En dan moet je dus altijd maar weer je handen wassen. Ik zie nog die collega van me op de fabriek bij Stork in Zwolle. En dan had hij zijn broodboterham tussen de middag. En met zo'n plastic zakje om zijn hand heen, zal ik maar zeggen. Want hij raakte met zijn vingers niet zijn brood aan. Hè. Dat was, ja, triest, mensen vind ik dat. Maar Pilatus is zo de geschiedenis ingegaan. Dat is die man die altijd zijn handen waste in onschuld. Iets wat hij hier demonstratief deed, hè, bij deze gelegenheid. Zo van, jullie krijgen hem en ik was mijn handen in onschuld en dan nemen jullie de verantwoordelijkheid maar. Politiek. En wat een slappe hap. Hè? Heet dat gedogen of heet het niet gedogen? Dat weet ik eigenlijk. Nou ja. Ik heb het er niet op. Ik kan er niks mee. Ik begrijp dat politiek is politiek, maar ik deug het niet voor. Ik geef het meteen toe. Ik deug het niet voor. Maar toch maar. Maar het is een triest verhaal. Wat je uitgebeeld ziet, is de macht van het volk. Van een publieke opinie die opgeheerst wordt door een paar figuren die daarvoor doorgeleerd hebben waarschijnlijk. Een cursus gevolgd hebben voor de mediatechniek en al dat soort dingen meer. En verkooptechniek of wat het maar is. Hoe kun je anderen manipuleren? Enzovoort. Dat zijn moderne opleidingen tot vandaag aan de dag. En wat je dan krijgt is dat. En als je het in extremis wil zien, dan moet je even de figuur van Hitler bestuderen. Van Napoleon mag ook hoor. Hoe dat in vredesnaam kan. Dat één man of een klein groepje, maar dan is nog maar één man, enkel van de Führer of de grote keizer. Weet je wel, die een heel volk, een heel leger op de been brengen, een hele wereldoorlog ontketenen enzovoort. En waar dient het toe? Want ook daar geldt, ze dronken een glas en ze deden nog iets en toen bleef alles weer zoals het was. Dan beginnen we weer gewoon met de opbouw van het land en daarna breekt weer de hel los. En hoe dat allemaal kan, ja, de tijdgeest, de publieke opinie, ik heb het er niet op. Dan heb ik weer die sticker niet meegenomen. Nou, een sticker heb ik niet, maar ik heb wel een paar van die foldertjes nog met gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik moet ze eens in mijn Bijbel leggen. Die stammen uit de 60e jaren, geloof ik. En toch? Die moesten we allemaal op de auto plakken, geloof ik ook, van Ben Hoekendijk. Zaliger inmiddels, maar toen maar. Nee, niet dat ik dat ooit gedaan heb. Ik was daar niet van, maar toen maar. Maar hij had natuurlijk wel ongelijk. Ik heb de tekst jarenlang gezocht, maar stond niet in mijn Bijbel. Maar ik realiseerde me niet dat hij het natuurlijk uit een nieuwere vertaling had. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik geloof dat de Statenvertaling daar heeft over de menigte of zoiets. Maar het staat er zo dat je dat eigenlijk impliceert dat de meerderheid per definitie het kwade aanhangt. En dat is wat ik heb tegen democratie. Dat gaat niet werken. Als je daaraan overgeleverd bent, komt het niet goed. En wij zijn die mensen in Den Haag dankbaar dat ze ons dan demonstreren. En daarvoor zelfs maanden hebben uitgetrokken, heb ik begrepen. Je moet er maar om lachen. Toch? Ja. Ik zeg maar zo, we zitten al maanden zonder regering. Maar het gaat gewoon door de regering. Er is niks mis. De belastingen gaan gewoon omhoog. Net zoals te doen gebruikelijk. Toch? Of je nou een regering hebt of niet. Dit gebeurt toch? Ja. Doe maar. Wij horen ergens anders bij. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te behoren tot uw gemeente. Te behoren tot die gemeente, die vergadering van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En die als eerstelingen deel krijgen aan uw heerlijkheid en aan uw koninkrijk. En we danken u daarom dat we ons niet alleen aan u mogen toevertrouwen, maar tegelijkertijd mogen uitzien naar die dingen die haast geschieden moeten. En hoewel deze wereld gebukt gaat onder de slavernij van zonde, dood en wet, mogen wij staan in uw vrijheid in het besef dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Maar dat wij onze hoop en verwachting mogen stellen op het woord dat u ons gegeven hebt. De eedzwering die u ons gegeven hebt. De heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Zodat we mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid en ons deel daaraan. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.